Geliefde gemeente, zou men zich aan Daniël niet geërgerd hebben? Daniël met zijn drie vrienden, die zich anders gedroegen dan anderen. En duidelijk kwam dat dan naar voren bij dat eten. Zij wilden niet hetzelfde eten als de rest van de jongens. Kun je voorstellen dat men Daniël daarom eigenwijs vond? Of misschien wel ooghartig? Als jij het beter weet, als jij apart behandeld moet worden, Daniël, die zal gerust ergernis hebben opgeroepen, omdat hij anders was. En zo zal een christen ergernis oproepen. Er zullen allerlei momenten zijn waarop anderen denken, hoezo moet het zo? Maar dat is niet het enige. We merken in deze geschiedenis, als je tussen de regels doorleest, dat hij ook respect heeft opgeroepen. Waar dat precies in zat, dat lezen wij niet. Maar het is wel zo, en dat zal zijn zoals bij Jozef. Die was ook anders. Maar die was ook betrouwbaar. En eerst Potifar, en later de cipier van de gevangenis, zij vertrouwden Jozef. En uiteindelijk mocht men dankbaar zijn dat Daniël er was. Terwijl ze misschien eerst wel eens dachten, wat een lastig iemand, wat een raar iemand. Die zijn we liever kwijt dan rijk. Daar zijn ze erachter gekomen, wat een zegen dat Daniël er was. We zetten boven het gedeelte waar we nu bij stilstaan, Daniël 2 vers 13 tot en met 23. De woorden, als Daniël er niet was. Als we verder kijken, dan zien we wel, het is niet Daniël zelf. Het is niet Daniël alleen. Achter Daniël staat de God van Daniël. Maar zo in het zichtbare kun je zeggen, als Daniël er niet was. We hebben drie gedachten. Gevaar. Gebed. En gezang. Gevaar. Vers 13, men zocht ook Daniël en zijn metgezellen om gedood te worden. Gebed. Vers 18, omdat zij van de God des hemels barmhartigheid verzochten. En gezang. Vers 20, de naam Gods zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Dus wij horen eerst van gevaar. De koning was boos. Ontzettend boos. Je vraagt je af, waarom was hij zo boos? Daar zat wat achter. Er zat frustratie achter, er zat angst achter. Hij wilde alles in de hand houden. Hij kon niet alles in de hand houden. De koning, die was zeer ongerust toen hij gedroomd had. Wat wil die droom zeggen? Hoe moet ik ontkomen aan de klem van deze droom? Hij was ongerust en angstig. Hij riep al de wijzen erbij. Hij zegt, vertel mij, wat heb ik gedroomd? Maar dat konden ze niet, toen werd hij nog bozer. Hij dacht, daar heb ik ook helemaal niks aan ze. Wat heb ik nou aan wijzen, die zijn juist voor zulke dingen. Vechten kunnen ze niet, bouwen kunnen ze niet, ze kunnen alleen maar praten. En als ze met praten mij niet helpen kunnen, weg ermee dan. Dus er ging een bevel uit van Nebukadnezar. Hij had dat al gewaarschuwd. En nu werd het bevolen. Laten alle wijzen van Babel gedood worden. Alle wijzen, dat wil zeggen allen die in dienst waren van de koning als adviseur. En dat was dan, nou ja, dat waren wijzen, sterrekijkers, guichelaars staat er, Galdeën. En Galdeën, dat was waarschijnlijk de hoogste groepering. En die anderen deed ook, de een had verstand van de sterren, de andere van de boeken, de andere van andere tekenen. Maar al dat soort adviseurs moest gedood worden. Die grote groep van mensen die in het paleis geweest waren. Die allemaal geen antwoord hadden kunnen geven. Maar Nebukadnezar dacht, nou, als zelfs deze niet weten te vertellen wat het is. Wat heb ik dan aan de rest? En dit waren de hoogstgeplaatsten. Nou, de rest zal wel helemaal niks waard zijn. Dus die mensen die in het paleis waren, nou, die werden in één klap ingerekend. Allemaal gevangen. Bij de lijfwachten en andere militairen rond het hof, die moesten ook de stad door om de rest te vangen. Allemaal gevangen nemen om gedood te worden. Nu staat er, in vers 13, de wet dan ging uit en de wijzen werden gedood. Daarbij krijg je het beeld dat ze per direct neergestoken werden. Dat zou kunnen, maar gezien wat Daniel daarna gaat zeggen, is dat niet zo waarschijnlijk. Waarschijnlijker is dat het betekent, men was bezig met hun doodvonnis. Ze waren gedood aan het worden. Dus ze werden gevangen genomen en ze wisten, als wij daar gevangen zijn, dan rest er nog maar één ding, de dood. Dus niet in hun huis gedood, maar op de executieplaats. Dat daar zouden ze straks bij elkaar gebracht en afgeslacht worden. Dus het waren mensen die droegen als het ware de dood al op hun voorhoofd. En zo lopen ze dan de hele stad door om al die mensen in te rekenen. En dan komen ze bij Daniel en zijn vrienden. Meekomen. En Daniel voelt het aan. Hij heeft er vast ook iets van gehoord. Nu gevangen genomen worden betekent straks gedood worden. Er hing een grote dreiging boven Daniel. Wat kon hij hier ooit aan doen? Daniel zou gedood worden, zijn vrienden zouden gedood worden. En daarmee is ook de stem van God in het paleis gedood worden. Als deze vier mensen gedood worden, wie moest dan daar in Babel opkomen voor de naam van de Heer? En verder, Daniel was een mens net als wij. Ook al lag het goed tussen de Heer en zijn ziel, ook al kon hij sterven, het zal hem ook een vreselijke gedachte geweest zijn. Ook Daniel hing aan het leven. En terecht, hè, zo heeft de Heer ons gemaakt dat wij willen leven. Als nu Daniel zo dat zwaard boven zijn hoofd ziet hangen, dan grijpt de schrik hem om het hart. En hij ziet daar al zichzelf, samen met zijn vrienden, geëxecuteerd worden. Als hij naar zijn vrienden kijkt, als hij denkt aan vele anderen, jongens die wel anders waren, maar met wie die ook goed opgetrokken is, collega's, vrienden. Dan leeft er één ding in zijn hart. Hoe kunnen we dit voorkomen? Kunnen we dit voorkomen? Wie is Daniel? Om daar machtig genoeg tegen te zijn. Daniel is niet opgewassen tegen een zwaard. En Daniel is niet opgewassen tegen het bevel van de koning. Dus het gevaar is groot. En Daniel is maar klein. Wat is eraan te doen? In vers 14 lezen we, toen bracht Daniel een raad en oordeel in. Ook in de kanttekening kunt u lezen dat je dat op verschillende manieren kunt vertalen. Je zou ook zo kunnen vertalen van, toen bracht Daniel iets in op een verstandige en voorzichtige manier. Arioch, de overste van de trawanten, dat was dus degene die leiding had over die gevangenneming. Die kreeg een bericht van Daniel. Dus degene die bij Daniel naar huis gekomen was, die had blijkbaar dat bericht door willen geven aan zijn overste. En dan komt hij bij Arioch. Hij zegt, ik heb eigenlijk een raad aan u. Ik zou u iets willen vragen. Waarom maakt u zo'n haast? Nou, de koning heeft haast. Maar waarom, zegt Daniel, waarom moet u nou dat bevel van de koning op de allersnelste manier uitvoeren? natuurlijk, u kunt eigenlijk niet anders. U moet gehoorzaam luisteren naar de koning. Maar u hoeft dat bevel van de koning toch niet op zijn allersnelst te beantwoorden. Als u nou een beetje vertraagt, dan zal de koning u echt nog niet gelijk betichten van ongehoorzaamheid. U zult echt niet direct ontslagen of gedood worden. Als u nou die taak van u een klein beetje anders uitvoert. Dus u neemt wel iedereen gevangen, maar doe rustig aan. En laat ons nog een poosje zitten. En als u dan morgen komt om ons te halen, dan zijn wij de laatste. En dan zal dat vonnis moeten gaan voltrokken worden, maar dan hebt u nog tijd. Jij zegt Arioch. Maar wat heb ik daaraan? Ik kan jullie wel als laatste ophalen. Maar uiteindelijk het probleem blijft bestaan. De koning die is woedend. De koning kan het niet zetten. Dat niemand hem kan helpen. Dan zegt hij tegen Arioch. Ja, maar ik zal het proberen. Wilt u mij nog die tijd geven? Dan wil ik morgen mijn best doen om die koning raad te kunnen geven. Op dat wat die anderen niet kunnen, dat ik dat wel kan. Hij zou zeggen, als je Arioch was geweest, dan zou je hier toch geen cent voor geven. Als zoveel wijze mannen het al geprobeerd hebben, niemand kon het. Wat denkt Daniel wel? Want Daniel, die zie je natuurlijk wel iets ouder dan aan het begin, maar het is eigenlijk nog maar een broekie. Jongen van 15, 18 misschien, maar dat is het dan wel. Niemand heeft het kunnen doen. Wie denk jij wel dat je bent? Beetje Saul reageerde tegen David. Die grote reus Goliath, sterker dan alle soldaten van Israël. En dan komt David daar en die zegt, koning Saul, mag ik het doen? Ik wil tegen Goliath gaan vechten. Mag ik alsjeblieft het met tegen hem opnemen? Dan wil ik ervoor zorgen dat die man geveld wordt, dat eindelijk die spot in de mond gestopt wordt. We zien ook iets van Jozef. Jozef die ook als een jonge man in Egypte kwam. En eigenlijk als een simpele ziel voor de farao stond. Wie denk je wel dat je bent? Toch neemt Arioch hem serieus. Arioch die kijkt dus naar Daniel en die voelt, dit is geen grootspraak. Zo was Daniel niet. Blijkbaar heeft Arioch Daniel leren kennen als een betrouwbaar iemand. Zoals het ook dus bij Jozef was. Potifar, die kwam er al gauw achter, deze slaaf kun je vertrouwen. Als hij iets zegt, dan doet hij het. En als hij iets aan hem toevertrouwt, dan gebeurt het goed. Hoe komt dat? Hoe komt het dat Potifar vertrouwen had in Jozef? Dat Arioch vertrouwen had in Daniel? Daar zit iets achter. Deze jongens hadden iets wat er verder in Egypte en in Babel niet gevonden werd. Dat was het werk van God in hun leven. Ze hadden zich aan God toevertrouwd en God werkte door hen heen. Ze kenden een ander leven. Ze kenden de trouw van God. Dat was hun leven geworden. Ze hadden geleerd hoe volkomen betrouwbaar God is. En hoe nodig dat is. Hun zaligheid hing af van de trouw, de absolute trouw van God. Als God niet betrouwbaar was, als God één dag in het jaar niet betrouwbaar was, dan konden ze niet zalig worden. Maar ze hebben geleerd, God is volkomen te vertrouwen in alle opzichten. En het was binnengekomen in de ziel. Daniel was vanuit zichzelf ook niet betrouwbaar. Maar hij leerde steunen op Gods trouw. Voor tijd en eeuwigheid. En dat heeft zijn leven gevormd. Daniël heeft ook iets ervan mogen leren. Dat alles niet staat of valt met wat koningen doen. Maar dat zijn leven rust in de handen van deze God. De rust die uitging van Daniël. Dat die jonge jongen, zoals hier staat, een raad en oordeel in durfde brengen. Die rust die had ermee te maken dat hij werken mocht vanuit God. Hij hoefde niet voor zichzelf in te staan. Hoe groot het gevaar ook was. Het zal ongetwijfeld Daniël om het hart geklemd hebben. Toch was hij er niet helemaal van ondersteboven. Er is iets hier van wat we lezen van David op een ander moment. David sterkte zich in de Heere, zijn God. Als we nog iets verder kijken, dan is Daniël ook een beeld van de Heer Jezus. Daniël kende de Heer Jezus, het werk van de Heer. Daniël toont ook iets van de Heer Jezus. In een groot gevaar. In het grote gevaar dat niet alleen alle wijzen raakt. Dat vanwege de toorn van de grote koning niet alleen maar de wijze mensen, maar alle mensen moeten worden omgebracht. Daar is Christus tussen beiden getreden. Daar is de Heer Jezus gekomen. En het is alsof hij gepleit heeft bij de Vader. Waarom zou de zaak van koningswegen zo verhaast worden? Zou u echt per direct alle mensen doden? Wees langmoedig over deze zondaren. En ik zal het voor hen opnemen. Er is natuurlijk wel een groot verschil tussen Nebukadnezar en de koning der koningen. Nebukadnezar was ten onrechte vertoond. En God is terecht vertoond over ons allen. Nebukadnezar was alleen maar vertoond. God de Vader is niet alleen maar vertoond. Hij is heilig en rechtvaardig. Maar hij is barmhartig en genadig. Het is ook Gods eigen besluit om zijn zoon te zenden. Dus het is niet zo dat de zoon dan, zeg maar, tegen de boosheid van zijn vader in moet gaan. Maar toch kun je wel zeggen. In die toren van de heilige vader, daar treedt de zoon naar voren. En zegt: Vader, ik wil het werk doen. Niemand kan het doen. Alle mensen hebben geen idee, maar ik wil naar voren treden. En hij heeft het werk gedaan. Hij heeft de pers alleen getreden. Er was niemand van de volken met hem. De Heer Jezus heeft datgene gedaan wat nodig was. Om de toorn Gods af te kunnen wenden. Wat een zegen. Dat God langmoedig is. En hier moest Daniël tegen Arioch zeggen. Arioch, alsjeblieft. Even rustig, niet te snel, geef ons een klein beetje tijd. Wat een wonder is het dat God dat zelf al gedaan heeft. Dat God zelf gezegd heeft, ik geef u tijd. Ik geef u nog even tijd. God is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En daarom zitten wij hier. God heeft zelf de genadetijd gegeven. God heeft zelf in die genadetijd zijn zoon gegeven. En daarom is er hoop. Dan, als wij zien op Christus, als we de tijd die we krijgen uitkopen. Dat was onze eerste gedachte. Gevaar. In de tweede plaats, gebed. Daniël heeft gedaan wat hij moest doen. En er was iets waarvan Daniël wist, dit kan ik doen. Ik kan proberen op een verstandige en duidelijke manier tijd te rekken. Daniël heeft gedaan wat hij kon. Met de mogelijkheden, met de gaven die hij had. Maar hij voelt, er is ook iets wat ik niet kan. Desnoods zou hij misschien nog één dag extra uitstel kunnen krijgen. Dat kon hij. Maar wat kon hij nou niet? Hij kon het probleem niet oplossen. Hoe zou Daniël ooit ervoor kunnen zorgen dat de koning niet meer kwaad was? Ja, er was maar één manier. De koning die heeft duidelijk gezegd: vertel wat ik gedroomd heb en zo niet, dan is het over. Dat was de enige manier waarop het gevaar kon worden afgewend. Het is wel eens zo, van uitstel komt afstel. Maar de koning heeft duidelijk laten merken, dat gaat niet gebeuren. De wijzen hadden dat geprobeerd. Rekken en rekken. Vers 9, daar staat: gij hebt een leugenachtig en verdicht woord voor mij te zeggen bereid. Totdat de tijd veranderen. Dus die wijzen die zeggen, nog een beetje tijd, nog een beetje tijd, nog een beetje tijd. En dan vergeet de koning het wel. Maar de koning heeft heel duidelijk gezegd, nee, dit gaat niet gebeuren. Van uitstel komt geen afstel. Je gaat het zeggen en zo niet, dan is het gewoon voorbij. Dus Daniël, hij kon wel voor een beetje vertraging zorgen. Maar het probleem bleef. De koning moest horen, wat heb ik gedroomd? En wat betekent het? Hoe kon Daniël dat ooit weten? Nou, Daniël had een hoop geleerd. En hij had ook slimme vrienden. 10 keer zo slim als de rest. In elk geval 10 keer zo wijs, zo verstandig als de rest. Daniël had ook nog eens een keer verstand van gezichten en dromen. Staat er in 1 vers 17. Dat kan Daniël toch wel helpen. Goed nadenken. Goed met elkaar overleggen. En dan de volgende dag hebben ze wel wat voor de koning. Nee. Als de koning zijn droom verteld had, dan had Daniël misschien wel, net als die andere mannen, gedacht, daar kan ik wat mee. Dan had hij misschien wel gedacht, die andere mannen, die zeggen wel dat ze weten wat het betekent, maar die snappen het niet, want die hebben niet zoveel wijsheid. Die kennen de Bijbel niet. Doordat ze de Bijbel niet kennen, komen ze altijd tot de verkeerde uitleg. Dan had Daniël kunnen zeggen, ik kom tot een goede uitleg, want ik heb meer kennis van het woord van God. Meer verstand van dromen en gezichten. Dan had hij zijn eigen gaven kunnen gebruiken. Maar dat hield nu op. Dit was voor Daniël en voor zijn vrienden een onmogelijkheid. Hoe kun je ooit weten wat er in het hart van een ander omgaat, wat in het hoofd van een ander gebeurt, wat er 's nachts bij een ander gebeurt? Hier voelt Daniël, zijn mogelijkheden zijn uitgeput. En dat ervaren we allemaal toch wel eens. Je kunt een hele poos jezelf helpen. Maar dan voel je, ik sta hier machteloos. Ik zou het niet weten. Ik zou het niet kunnen. Niemand die het weet. En niemand die het kan. Aan het eind van je mogelijkheden. Ik geloof dat de Heer daar ons allemaal wil brengen. Bekering. De ware bekering. Betekent altijd dat je aan het eind van je mogelijkheden komt. Dat is een vraag die je jezelf mag stellen. Als je terugkijkt in je leven. Je zegt, ja, ik geloof toch ook in de Heer Jezus. Kun je dan hiervan spreken? Je bent aan het eind gekomen van je mogelijkheden. God werkt heel verschillend. We kunnen echt niet precies een routekaart maken en uitstippelen. Van zo gaat het. Maar als het Heer werkt, dan gebeurt dit altijd. Je staat met lege handen. Je kunt jezelf niet verbeteren. Je kunt je zonde niet kwijtraken. Je kunt je hart niet openen. Je kunt de hemel niet bereiken. Je kunt God niet tevreden stellen. Geen verwachting. Waarom wil de Heer je daar brengen? Omdat God wil dat we leren wat genade is. Dat God wil leren wat geloof is. Genade betekent niets uit ons en alles uit hem. En geloof betekent rusten, volkomen rusten in wat hij zegt. Geloof, dat is niet maar een half geloof. Je gelooft een beetje in God en je gelooft ook nog in je eigen mogelijkheden. Geloof betekent rusten in God alleen. Dus als je dat denkt, als ik maar een beetje beter kon bidden, dan zou ik kunnen geloven. Als ik maar een beetje beter geheugen had, de preek beter kon onthouden, dan zou het geloven misschien makkelijker zijn. Als ik maar niet zo'n lastig verleden had, zo'n moeilijke opvoeding of zulke verkeerde dingen gedaan, als ik die belast maar niet had, dan kon ik geloven. Dan vergeet je wat geloven is. God wil je brengen daar waar je niks meer over houdt, waar alle hoop je gans ontvalt. En je enige hoop is op de Heere. Niets kan redden. Gij alleen. Maar denk je dat God dat maar één keer doet? Dan denk je terug en denk je, ja, ik heb dat geleerd. Het was aan mijn kant verloren. Maar toen was het Christus alleen. Ik heb het geleerd. Nou weet ik het. Denk je dat God dat daarbij laten wil? Kijk, hier bij Daniel, daar brengt God hem er ook in. Dat is niet zijn bekering. Maar daar brengt God hem in diezelfde benauwdheid. En hoe vaak lees dat niet in de Bijbel? In de psalmen, in het leven van David, in het leven van Simson, noem maar op. Alles weer afgebroken. En nog een keer, weer. Alles loopt dood. Hoe moet het nu verder? Ik heb geprobeerd wat ik kon doen. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Maar ik weet het niet meer. Wat een zegen. Als je het niet meer weet. Als je het niet een beetje niet meer weet. Maar als je het helemaal niet meer weet. Als je vastloopt. En doodloopt. Dat je niet denkt, oh nu ben ik een bekeerd mens. Nu kan ik verder wel de weg naar de hemel vinden. Nu heb ik eenmaal het geloof. Nu kan ik altijd geloven. God wil je weer in het nauw brengen. En dat kan op allerlei gebieden. In allerlei vraagstukken. In het gevaar, het dreigende gevaar. In ziekte. In problemen in de familie. Op je werk. Ik kom er niet meer uit. En dan? Vers 17. Toen ging Daniel naar zijn huis. En hij gaf de zaak aan zijn metgezellen, aan zijn vrienden te kennen. Die vrienden die Babylonische namen gekregen hadden. Sadrach, Mesach en Abednego. Maar zo worden ze hier niet genoemd. Hananja, Misael en Azaria. Die namen die wijzen naar God. Zo zijn ze elkaar blijven aanspreken. Elke keer als ze hun namen noemen, zeggen ze eigenlijk, joh, vriend, verwacht het van God. Heb hoop op God. Zo gaat Daniel naar huis. Vrienden, we kunnen nog maar één ding. We kunnen alleen nog maar bidden. Dan heeft Daniel veel gebeden. Komen Daniel tegen als een biddend mens. In hoofdstuk 6, in hoofdstuk 9. Daniel was een bidder. Ik neem het aan. Ik weet het niet, maar ik neem het aan. Dat de gewoonte die hij later had om 3 keer per dag te bidden, dat hij die hier ook al had. Omdat hij hier ook al een godvrezende jongen was. Verbonden naar Jeruzalem. Dat was gewoon. Dat is belangrijk. De regelmaat in het bidden. Maar hier kan dit niet bij dat ene houden. Dan zegt Daniel niet, nou ja, we hebben vanmorgen gebeden. Vanmiddag bid ik nog een keer en vanavond dan hebben we weer het gewone gebed en dan later bij. Nee, hier verzoekt hij zijn vrienden. Vrienden, we moeten extra bidden. Laten we bijeenkomen in gebed voor deze grote nood. Die twee dingen zijn wel allebei belangrijk. het gewone gebed het bijzondere gebed. En ik wil toch wel ook nu het belang van het gewone gebed noemen. Om met regelmaat te bidden. Als je de regelmaat van het bidden niet kent, dan is het ook zo moeilijk om die weg te vinden in dat bijzondere gebed. En één ding noem ik dan nu even speciaal, nu we hier in de kerk zijn. Voordat we naar de kerk gaan, bidden we dan ook. En als we in de kerk zitten, bidden we dan ook. Ik heb begrepen van de catechisanten dat er een heleboel zijn die niet bidden voordat de kerkdienst begint. En dan komt de kerkraad binnen, de mannen staan om te bidden en dan kijk je daar misschien zo naar. Nou, het is nu tijd voor de dominee, voor de ouderlingen om te bidden. Maar dat is niet het geval, hè. Dat is iets voor ons allemaal. Elke keer, elke dienst krijgen we de gelegenheid om te bidden. Ik hoop dat hij doet, dat u het doet. Dat we samen, ieder persoonlijk, tegelijk tot God ons hart verheffen. Elke dienst hebben we zo dringend Gods zegen nodig. En zo bidden we bij elke maaltijd. En zo bidden we aan het begin van elke dag. Want je voelt, als het goed is, en anders moet je het leren in die weg, zonder God kunnen wij niets doen. Maar dan brengt God je op een bijzondere manier in de dood. Dan komen de problemen, zorgen, moeite. En nemen we dan die extra tijd om te bidden, zoeken we dan afzonderlijk het aangezicht van de Heere. Dat is wat Daniël hier tegen zijn vrienden zegt. Kom, broeders, we moeten bidden. Hier komen we niet uit. Ik hoorde, las in de krant, dat er een bidstond bijeengeroepen was vanwege de familie Hoefnagel. Dat heeft natuurlijk wel iets moois. En tegelijk dacht ik, hoe vaak doen wij dat eigenlijk? Of is er eigenlijk nooit iets bijzonders? Ja, nu een ongeluk. Maar zijn er wel eens andere noden waarvan we voelen? Bij ons is geen raad, maar bij God is raad, bij Hem alleen. Wat een zegen als we die nood zo voelen dat we het ook met elkaar voelen. We kunnen maar één kant op. Er is ziekte. Maar misschien nog veel erger. Er is zonde. Er is onbekeerlijkheid. Er zijn zoveel die verloren gaan. Nou zeg je, dat is altijd zo. Maar zijn er dan wel eens tijden dat je het extra voelt en dat het op je hart gebonden wordt? En dat je voelt, het is nodig dat we de Heere zoeken, zijn aangezicht zoeken. Nu lezen we niet of deze vrienden het samen deden. Maar die indruk krijg je wel. Zoals later de apostelen. Eendrachtig in bidden en smeken. In dat diepe besef. Aan onze kant breekt alles bij de handen af. Maar van God en van God alleen is onze verwachting. Dat is het tweede. Als derde, het gezang. Zou God dat doen? Daniël en zijn vrienden die gaan bidden. Ze bidden om barmhartigheid. Ze bidden om Gods ontferming over deze zaak. En heel concreet betekent dat. Dat staat dus in vers 16. Concreet zegt Daniël, voelt Daniël, wij moeten het weten. We moeten die droom weten. In vers 18, daar zie hij laat het open van de God des hemels barmhartigheid verzocht over deze verborgenheid. Dus hoe God het bekend maakt, hoe God voor uitkomst zorgt, dat laten ze aan God over. Maar ze voelen, er moet uitkomst geven. Ze hebben zo gevraagd, Heere, wilt u helderheid geven, wilt u barmhartigheid geven? Zou God dat doen? God had het niet hoeven doen. Maar Daniël en zijn vrienden hebben wel een bijzondere reden om erop te vragen. Het is goed om dat te bedenken. Bij allerlei beden die we doen. Wat zou nu de reden voor God kunnen zijn om ons gebed te verhoren? Als wij ziek zijn en we bidden om genezing. Ja, waarom zou God juist deze ziekte wegnemen? Het is natuurlijk absoluut niet waar dat God alle ziekten weg wil nemen. Wat sommige predikers zeggen. Wie maar bidt en gelooft, die zal gezond worden. Dat is niet bijbels. Maar in sommige gevallen mag er hoop op zijn dat God dat doen zal. Dan mag er echt verwachting zijn. En welke nood je ook maar hebt, wat je ook maar voor de Heer neerlegt. Wat zou nu reden kunnen zijn dat God zou verhoren? Die redenen die moeten altijd liggen in de eerste drie beden van het Onze Vader. De Heer Jezus die leert ons eerst bidden. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. En dan geef ons heden ons dagelijks brood. En dan kun je ook bidden, geef ons gezondheid. Geef ons bescherming in het grote gevaar. Al die beden, die komen als tweede. Eerst uw naam, uw koninkrijk en uw wil zal geschieden. En dat was een reden dat Daniël het voor God kon neerleggen. En dat was een reden waarom God het wilde verhoren. Het zou zo zijn tot eer van zijn naam. Maar al die wijzen niks konden zeggen. Dan zou Daniël naar voren treden en zeggen, koning, ik heb het mogen horen. En koning Nebukadnezar die wist heel goed. Deze Daniël, die dient een andere God dan al die goden die niet bij het vlees wonen. Daar heeft Daniël op gepleit. En in die weg heeft God het ook verhoord. Toen werd aan Daniël in de nacht gezicht de verborgenheid geopenbaard. God gaf de beden die Daniël van de bad. Hier wordt iets werkelijkheid van Psalm 139 vanzelf. Wanneer ik in de nacht ontwaak, zo bent u mijn zielsvermaak. Daar in de nacht was Daniël met God. God heeft hem die droom bekend gemaakt. Dat zal ongetwijfeld zo zijn dat Daniël dezelfde droom gezien heeft als die Nebukadnezar ook gezien heeft. Of het nou een droom was bij Daniël, of een visioen, dat weten we niet, maar waarschijnlijk een visioen, zou je zeggen. Het wordt hier een nachtgezicht genoemd. Bij een visioen was de profeet wakker. Het zal waarschijnlijk een visioen geweest zijn, omdat ik niet denk dat Daniël geslapen heeft. Tot die tijd. Want deze nacht moest het gebeuren. Daniël heeft gebeden en God heeft het over hem laten komen. En toen Daniël het gezien heeft, dat hele nachtgezicht, toen loofde Daniël de God des hemels. Je zou je kunnen voorstellen dat hij zijn vrienden erbij geroepen heeft. Maar het staat hier niet. Het is een persoonlijk dankgebed, een persoonlijke lofzang. We hadden het kunnen noemen de lofzang van Daniël. De naam God zij geloof van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Hebben de vrienden het ook gehoord? In elk geval, wij zijn er nu getuigen van wat Daniël doet. En wat een rijk voorbeeld is dat. Als wij gaven van God krijgen. Als de Heere zich ontfermt over onze ziel. Als de Heere onze gebeden verhoort. Dat wij niet met die gaven aan de haal gaan. Dat we ook niet met die gaven direct aan het werk gaan. Maar dat we eerst naar God gaan. Daniël had eerst naar zijn vrienden kunnen rennen. En dan met zijn vrienden samen eerst naar Arioch. Arioch, we weten het. Nee, Daniël gaat eerst naar God toe. Voor hem is niemand zo belangrijk als God. En dat is waar de Heere ook op uit is. Wij kunnen verlangend zijn naar God. Zo zou het moeten zijn. En er is reden voor dat onze ziel verlangt naar God. Maar met eerbied bedoeld, het is ook andersom. God verlangt naar ons. God ziet er naar uit dat er mensen zijn van wie het hart vol is van hem. Die het met Daniël mee zeggen. De naam God zijn geloof van eeuwigheid tot in eeuwigheid. dat je op je bed ligt, er is verder niemand, maar dat het zingt in je hart. Geloof, zei God, met diepst ontzag. Dat je 's morgens wakker wordt en je zo verwondert over de goedheid van de Heer. Dat je niet alleen de Bijbel leest, maar ook een psalm aanheft. Ik moet u zeggen, ik ben zelf niet zo gewend om in je eentje 's morgens te gaan zingen. Het is niet zo dat ik het nooit doe, maar dat voelt toch een beetje onwennig. Maar aan de andere kant, zou het soms niet heel terecht zijn. Wie overweldigd wordt door de goedheid van de Heere. Dat zijn mond ook vol is van de goedheid van de Heere. En dan hoef je niet te beginnen met het vertellen tegen anderen, maar vertel het eerst maar tegen de Heere. De naam Gods, zij gelooft. En vers 23, ik dank en ik loof u, o God, mijn vaderen. Waar dankt Daniel God voor? Waar looft hij hem voor? Daniel looft hem om zijn grote wijsheid. Het is zo duidelijk dat God anders is dan alle goden. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. Zo zijn wij begonnen deze morgen. Zeer groot is onze Heer, vol krachten. Onpeilbaar diep zijn zijn gedachten. Loven. Loven, dat betekent de grote heerlijkheid van God zien. En ervan doordrongen zijn en uitspreken, uitgalmen. Loven om wie hij is. Dat vraagt om overdenking. Weten wij wie God is? Weten wij het grote wonder in onze ziel van de geboorte van Christus? Weten wij de grote heerlijkheid en de grote heiligheid? Gelooft zij God, omdat hij zo groot is. En gedankt. Je looft God om wie hij is en je dankt God om wat hij geeft. En altijd, als je reden hebt om te danken, heb je ook reden om te loven. Als je God dankt omdat hij eten gaf, heb je reden om hem te loven, omdat hij de gever is van alle goeds. Als je God dankt omdat hij je geleid heeft, dat hij weg zo geleid dat het zo goed uitkwam, heb je reden om te loven dat God alle dingen weet en overziet. Als je God dankt voor zijn bescherming, heb je reden hem te loven, want hij zo machtig is en groter dan alle dingen van deze wereld. We hebben altijd reden om ons te verwonderen over de grootheid van God. En hebben we ook niet altijd reden om te danken voor de vele gaven. In dit geval dankt Daniel voor die verborgenheid. God heeft het bekend gemaakt. En God wil, dat voelt Daniel daarin, God wil zorgen voor bescherming. En God wil zorgen voor de voortgang van zijn werk. Ook al zitten zij als paar Joden daar in dat grote Babel. De Heere bewaart hen. En de Heere geeft ze plek. En de Heere geeft dat ze mogen getuigen van hen. Met allerduidelijkst, allermeest. De Heere laat duidelijk zien hoe groot die koning Nebukadnezar ook is. Hoe overweldigend die grote stad Babel ook is. De Heere is groter. Hij alleen is God. God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Machtiger, heerlijker en tegelijk. Hoe groot hij ook is. Hij komt. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Doet u dat? Doe jij dat ook? Amen.